Thank you. zijn. Vanavond is het thema We Want You.
En Taco de Haan gaat vanavond spreken. Als je hier voor het eerst bent, van harte welkom, voel je vrij. Er zullen mensen gaan staan. Als je wil staan, ga staan. En als je wil blijven zitten, prima. Doe lekker je ding. Je mag ook dansen. Ik ga dansen. Dus ik hoop dat er meerdere mensen zijn die dat ook gaan doen. Want anders dan sta ik misschien een beetje voor gek. Maar we willen vanavond onze grote koning groot maken. En ja, het klinkt misschien raar, maar we gaan gewoon even, nog even bidden. Komt net uit een heel druk nummer. Maar laten we God uitnodigen en... ja, dat het niet om ons gaat en dat we een lekker nummertje aan het spelen zijn, maar dat het om hem draait. Laten we bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor deze avond, Heer. Dank u wel dat er zoveel mensen zijn, Heer. Ja, wilt u bij ons zijn vanavond, Heer. En ik geloof dat u hier al bent. En ik bid dat we ja, naar u mogen luisteren, Heer, door de liedjes heen, door het woord heen, door Taco heen, Heer. Dat we mogen zien, dat we mogen leren wie u bent en... ja, dat we mogen zien en mogen voelen dat u van ons houdt. Dat u bij ons zijn en dit alles vraag ik in uw machtige naam, Jezus. dan mag je ook gewoon luisteren naar de tekst. Want er staan zulke mooie woorden in. Dat God is onze heler. God is onze... Ja, hij is veel sterker en hoger en dieper en wijder dan wij ooit denken. Our God is greater.
None like you. Thank you.
En vandaag zing ik sopraan, maar dat gaat me niet heel best. Dus als ik straks geen stem meer heb. Ja, lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor Taco. Heer, dank u wel dat u hem geroepen heeft. Heer, vul hem met uw geest, Heer, van top tot teen. Heer, dat uw woorden door hem heen stromen, Heer, en uit zijn mond komen. Heer, dat onze harten geraakt mogen worden, Heer, wat u tegen ons wil zeggen. Heer, zegen hem en geef hem de kracht, de wijsheid en de energie die hij nodig heeft, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Ik heb eigenlijk iets wat raars. En dan gaan jullie zitten. Want ik zou het wel heel fijn vinden en mooi vinden wanneer de tieners even naar voren komen. Yes, ja. En ik weet niet hoe oud je mag of moet zijn om tiener te zijn. Want ik zou het wel fijn vinden, jongens, wanneer jullie hier even komen. Maar ik heb wel wat bijzonders voor jullie. Dus dat jullie in beweging komen, dat je gaat staan. Ja. Want dit is voor een beetje puber. Nee, dan gaan we zitten. Je mogen wel zitten hoor. Gewoon ga maar in de banken. En dit is voor een beetje puber. Is dit het gewoon, wel een hoge, irritante gebeuren, zeg maar. Maar ik vind wel super dapper dat jullie er zijn. Want ik wil wel heel graag eerst... Ja, anders prop je er een beetje tussen. Gewoon een beetje inproppen, ja. Super. Ja, wel een beetje krap, hè? Ja, oké. Okay. Sorry voor dit irritante idee, maar ik vind wel heel mooi dat jullie hier zitten. Want ik wil het heel graag eerst tegen jullie hebben. En zeg maar, die er wat ouder zijn, die mogen ook wel luisteren. Maar de boodschap heb ik vanavond eerst voor jullie. Ik wil, voordat ik me voorstellen... Wil ik even kort doen, wil ik een gebed uitspreken. Ja, Heere God, Heere, u bent een God die spreekt. Heere, en leer ons dan maar om te luisteren. Wilt u zo hier nu bij ons zijn? Ik weet dat u bij ons bent, maar dat we dat ook voelen, ervaren en weten dat u bij ons bent. En dat u ons helpt om ons hart te openen. Heere God, dat wil ik bidden in de naam van Jezus. Amen. Ja, dit is wel een moeilijke voor mij. Ik ben een beetje van het bewegen. Goed, ik ben Taco. Ik ben leraar in Zwolle. Dus dan is het zondag en dan zie ik nog voor een leraar. Maar ik zal mijn best doen om dat niet al te veel te doen vanavond. Ik ben ook oudste in de gemeente in Emmen. En de Emmen fanclub is mee. Super, ja. Dat hadden we van tevoren afgesproken hoor, dat we dat zo zouden doen. Ja, dat is echt zo hoor, dat hadden we afgesproken dat ze even zouden juichen. En ik spreek ook zomers wel op tienerdiensten op de Sikkerberg en daar ken ik Christina van. Nou, zodoende ben ik hier en God heeft me wel echt, en dat is ook wel raar dat ik dat zeg hoor, ik zeg soms hele rare dingen, dat gaan vanavond meer horen. Maar God heeft me ongelooflijk veel liefde voor tieners gegeven, voor jongeren gegeven. Want jullie zijn wel heel, heel bijzonder. En er wordt wel gezegd, de jeugd is de kerk van de toekomst. Nou, ik geloof dat de jeugd de kerk van nu is. En dat de gemeente van nu zijn, ja. Yeah. En dat jullie van nu zijn, dat jullie belangrijk zijn en dat jullie er toe doen. En vanavond wil ik beginnen met een verhaal over Joost. Joost is een gewone kerel, jaren 14, 15. En Joost is een jongen die we allemaal gewoon zouden kennen. En die we een gewone kerel met zijn gewone vragen... En hij is ook wel met het geloof bezig. Hij is wel met het geloof opgevoed. Hij kent de Bijbelverhalen wel. Hij gaat ook wel naar de kerk. Nou, en dat is ook wel een beetje een soort van vertrouwd. Ook wel saai. De Bijbelverhalen, nou oké. Okay, maar de kerkdiensten zijn toch saai? Zijn de kerkdiensten saai hier? veel belovende stilte. Nou, maar voor Joost gold dat ook wel. En afgelopen zomer ben ik Joost tegengekomen. Hij heet niet echt Joost, maar ik gebruik maar even Joost. En Joost wil ook wel geloven, maar hij begrijpt er ook niet altijd evenveel van. Hij heeft soms ook wel zoiets van, hoe kan het nou dat voor heel veel mensen het geloof soms zo vanzelfsprekend is, zo gewoon lijkt. En soms snap ik er niks van. En wat moet ik toch ook met het geloof? Ik zou misschien op school best wel over het geloof willen praten. Maar wie van mijn klasgenoten gaat dat van mij willen horen? En hoe kan ik dat uitleggen? Hoe weet ik dat? En wat betekent het geloof voor mij als ik in de schoolbanken zit? Of als ik mijn bijbaantje heb, mijn folderwijk loop. Of als je wat ouder bent, de vakken vult bij de Albert Heijn. Wat moet ik dan met het geloof? Nou, zo is Joost een gewone kerel die je tegen zou komen. En met de dingen van het leven. En hij vindt het ook wel eens moeilijk om goede keuzes te maken. Hij heeft best wel strijd, zeggen we dan, tegen de zonde. En Joost begrijpt ook wel dat het soms anders moet. Maar hoe dan? En waarom dan? Nou, ik wil vanavond met jullie Psalm 42 lezen. En ik heb hem op het scherm meegenomen. En dan komt nu, en ik spring hier en daar een vers over, maar jullie kunnen de versen meelezen van Psalm 42, wil ik met jullie lezen. Nou, en Psalm 42 is een psalm, waarschijnlijk door David geschreven, staat er deze keer niet boven. Maar het is een psalm, daar gaan we nu maar even van uit, van David. En in de psalmen zie je allemaal gevoelens en gedachten die wij als mensen ook hebben. Verwarring, verdriet, wanhoop, alles zit in die psalmen. En David zegt het allemaal maar gewoon tegen God. God, ik verlang naar u, zoals een hert dat verlangt naar helder water. Met heel mijn hart verlang ik naar u. U bent de God die leven geeft. Wanneer zal ik weer bij u zijn? Dag en nacht ben ik verdrietig. Ik kan alleen nog maar huilen. En steeds weer vragen mijn vijanden mij, waar is nu uw God? Lang geleden liep ik mee met iedereen op weg naar de tempel van God. We juichten en we zongen, we vieren allemaal feest. Daar denk ik aan terug en daar verlang ik naar. Waarom ben ik zo bedroefd? Waarom zo onrustig van binnen? Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem weer danken. Hij zal mij redden, hij is mijn God. Eens zal de Heer mij weer zijn liefde geven. Dan zal ik dag en nacht voor hem zingen. Ik zal bidden tot de God die mijn leven geeft. Mijn vijanden lachen mij uit. Het doet mij pijn tot in mijn botten. En steeds weer zeggen ze, waar is nu je God? Waarom ben je zo bedroefd? Waarom zo onrustig van binnen? Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem bedanken. Hij zal mij redden. Hij is mijn God. Een psalm met allemaal emoties, gevoelens. David is echt een beetje de weg kwijt. Waar is God? Hij wil ook wel vertellen van God, maar hij wordt erom uitgelachen. En al die emoties en gedachten, hij bespreekt het gewoon met God. God wordt daar niet zenuwachtig van als wij onze gevoelens, gedachten en emoties met God bespreken. Want zoals David soms dingen tegen God zegt, we moeten wel eerbiedig zijn voor God. En dat moet ook. Maar God, David heeft zo'n relatie met God, dat hij gewoon met God kan bespreken wat er in hem omgaat. Nou, en dat ook in Psalm 42. En David gebruikt dan het beeld van het dorst van een hert. David was herder geweest, en misschien heeft hij het later geschreven, dat staat er allemaal niet bij. Maar hij kent heel goed het beeld van een herder en het beeld van een dier die intens dorst heeft. En ik weet niet of je dat zelf een beetje kent op een warme zomerdag, dat je intens dorst hebt. Maar dit gaat over een dier, dat als die, heeft die zo'n dorst, dat een dier zich zo beseft, als ik nu niet ga drinken, dan ga ik dood. Zo is het beeld wat David voor zijn ogen heeft, op het moment dat hij dit schrijft, dat hij dat als beeld, als metafoor gebruikt, voor zijn relatie met God. Dat hij zo verlangt naar God. Wanneer ik nu niet een ontmoeting heb met God, dan ga ik dood. Zo intens is het verlangen, het hunkeren, het snakken. Hè, dat zijn ook woorden die in andere vertalingen worden gebruikt, naar God is. Dus David zegt van, mijn dorst, mijn verlangen, naar God is zo groot. Er moet nu wat gebeuren, want anders ga ik dood. Ik wil nog even terug naar Joost. Want wat is nou dorst? En hoe kan ik nou die dorst lessen? Joost, die is op de camping. En ik had gesproken op een tienerdienst. En zoals tieners dat dan doen, die gaan niet naar de nazorg of niet naar het gebed zien op het moment dat het gebeurt. Maar Joost was in zijn eentje in zijn tent gekropen. En daar hadden zijn ouders hem huilend, was wel heel sneu, was echt heel sneu, aangetroffen. En nou, toen zijn zijn ouders met hem in gesprek gaan, wat is er aan de hand? En toen zeiden ze, het waren even heel streng voor hem, je kiest naar twee dingen. Je gaat nu alleen naar Taco of we gaan samen. Dat waren zijn keuzemogelijkheden. Hij kon niet gaan. Nou, en zo komt de moeder van Joost bij mij. Taco, wil je wel meekomen? Nou, maar stond Joost in een donker, stil hoekje op de camping. Intens huilen. Intens verdrietig. Het was echt onvoorstelbaar aangrijpend hoe diep zijn verdriet was. En ik vroeg aan Joost, wat is er aan de hand? En Joost vond het echt heel, heel moeilijk om goede keuzes te maken. Om goede geloofskeuzes te maken. En hij was al jaren bezig met porno kijken en hij vond het onvoorstelbaar moeilijk om dat niet te doen. En hij dacht ook dat hij de enige was en hij had al jaren daar heel eenzaam mee gestreden, geworsteld en geploeterd. En hij was er zo verdrietig van. En hij voelde zich zo eenzaam en zo alleen daarin. En dat was de dorst van Joost. Joost had zo'n verlangen naar God. Verlangen naar contact. Verlangen dat mensen hem zouden helpen en begrijpen. En dat hij niet de enige zou zijn. Zo'n dorst had Joost naar God. En ik besprak dat met hem. En ik deelde ook met hem dat hij heus niet de enige was. Dat heel, heel veel jongeren op dat gebied ook strijd hebben. Hoe moeilijk dat is. Hoe moeilijk het is om goede keuzes te maken. Voor Joost ging het over porno. Voor anderen gaat het misschien over andere dingen. Taalgebruik of drugs of drankgebruik of meegaan met anderen. Maar dat het soms heel moeilijk is om goede keuzes te maken. Voor Joost was dat ook heel erg moeilijk. En weet je wat nou zo bijzonder is? God heeft ons gemaakt met een soort van ingebouwde dorst. God heeft ons gemaakt met een ingebouwd verlangen naar Hem. Zo heeft God ons gemaakt dat er in ons leven een verlangen is dat we ons willen richten op God. En dat we Hem willen zoeken. Maar het probleem is dat wij door de zonde, dat de afstand tussen God en ons groter is geworden. En de dorst alleen maar intenser is geworden. En dat is heel tegenstrijdig dat er in ons mensenleven een soort tegenzin is om de dorst bij God te lessen. Dat is, door de zonde is dat in ons leven gekomen. Dat we eigenlijk helemaal niet meer bij God willen zoeken. Maar Jezus zegt, Johannes 7, als je dorst hebt, kom bij mij. En als hij in gesprek is met de vrouw, bij de Samaritaanse vrouw bij de put, die vraagt Jezus eerst, jullie kennen het verhaal misschien, om water. En dan zegt Jezus later, zo van, nou, maar als je mij water had gevraagd, had ik water gegeven, waar je nooit meer dorst van zou krijgen. Nou, zegt die vrouw, doe me dat maar. En dat bedoelt Jezus, het levende water wat ons eeuwig leven geeft. En onze dorst kunnen we alleen maar lessen bij Jezus. En dat we alles wat er in ons leven is, alles, al onze zorgen, twijfel, al onze negatieve gedachten die we misschien over onszelf hebben. Ik weet dat heel veel jongeren, heel veel pubers slecht, klein, negatief over zichzelf denken. Ik ben lelijk en dom en dik en ik kan niks en ik word niks. En dat heel veel jongeren daar mee worstelen, mee zitten. En met al je gedachten mag je naar God. En God wordt daar dus niet zenuwachtig van. Want God wil juist de onrust en de dorst die je daarover hebt, daar wil Hij je bij helpen. Nou, zo mogen we met alles wat ons bezighoudt naar God, naar Jezus. En Hij is ook de enige die onze dorst kan lessen. Dan ga ik naar het tweede woord. We hebben dorst gehad. Ik ga naar vier woorden. En vier woorden ga ik de psalm belangs. Hij mag naar de volgende. Want dan hebben we dorst gehad. En dan gaan we naar de volgende. Het kan ook gemakkelijk gebeuren dat je ook op school uitgelachen werd. David werd ook bespot, die werd ook uitgelachen. Zo van, waar is nou die God van jou? En misschien, zoals je hier zit, dan denk je van, ja, ik zou misschien best wel met het geloof bezig. En misschien geloof ik ook wel een soort van een beetje, misschien wellicht mogelijk. En misschien zou ik het ook nog wel met klasgenoten erover willen hebben. Maar wat wordt er slecht en negatief over het geloof en over christenen gesproken? Wat wordt vaak ook, worden anderen uitgelachen om hun geloof? Dus hoe moeilijk is dat? En waarom zou ik dat doen? Nou weet je, en nu ga ik jullie iets uitleggen. Want weet je, als je op het moment dat je het over het geloof wilt hebben, dan helpt het je ook enorm om zelf eerst heel goed te weten, wat houdt nou dat geloof in? Nou, je hoeft niet de hele Bijbel te kennen voordat je dat gaat doen. Maar dat je wel heel goed begrijpt wat de kernboodschap van de Bijbel is. En die ga ik jullie nu uitleggen. Zodat je in een paar zinnen, op het moment dat iemand dat vraagt, je uit kunt leggen, wat is nou de kernboodschap van de Bijbel? En ik ga het nu proberen kort toe te lichten, want ik kan er niet al te veel tijd aan besteden. Maar ik heb ook, voor wie dat wil, heb ik ook een wat uitgebreider uitleg. En dan mogen jullie, als je dat wilt, ook na de dienst meenemen. Goed, ik ga het uitleggen. Kunnen jullie dit scherm zien? Weet je? Ja, gaat dat? Goed, dan ga ik even de meester uithangen. Dat hoort een beetje bij mij. Ik ga even wat tekenen. Goed, luister goed. De kernboodschap van de Bijbel. En eigenlijk is de Bijbel een ingewikkeld dik boek, maar de kernboodschap is heel eenvoudig. Dan hoop ik dat ik een whiteboard stift heb. Yes. Was net te laat, hè? Nou, dat ga ik nog niet doen. Goed. God staat aan het begin van alles. Hij heeft ons als mensen gemaakt om eeuwig te leven in een relatie van liefde. Zo heeft hij ons gemaakt en bedacht en bedoeld. Zo, dat was Gods plan in het begin van de schepping. Maar de mens was ongehoorzaam. Jullie kennen het verhaal van Adam en Eva. De mens koos ervoor om één gebod wat God had gegeven, om daar ongehoorzaam te zijn. Vanaf dat moment kwam de mens op een ander spoor, een verkeerd spoor, een doodspoor. Het spoor waarop de mens kwam, vanaf Adam en Eva, vanaf dat Adam en Eva een verkeerde keuze hebben gemaakt, kwamen de mensen onder, de Bijbel zegt toorn, de boosheid van God. God was daar onvoorstelbaar boos over, teleurgesteld over, dat de mens die keuze had gemaakt. Ieder mens, na Adam en Eva, kwam van nature, van als je geboren wordt als mens, op dit spoor. En mensen proberen wel, door goede daden te doen, geld te geven aan goede doelen, aardig te zijn, niet iemand een kopje kleiner te maken, doen mensen hun best om het met God in orde te maken. Maar alles wat wij als mensen doen, schiet daarin tekort. En God was daar ook onvoorstelbaar verdrietig over. God zegt van, ik wil dit probleem oplossen. En God heeft een oplossing bedacht. En hij zegt, ik ga een brug bouwen om de kloof te overbruggen tussen de mens en tussen mij. En die kloof dat is, of die brug dat is, wat is die brug? Ja, Jezus is altijd het antwoord. Ja. Wat de vraag ook is, Jezus is het antwoord. Dat is altijd het goede antwoord. Jezus is de brug die de kloof overbrugt tussen God en mensen. Ja, en als je, het is niet zo cool om een antwoord te geven. Hè? Stel dat het fout is om een antwoord te geven, dat is helemaal niet zo cool. Maar Jezus is altijd het goede antwoord. Ik weet niet of je dat morgen op solo kunt roepen als de leraar uitleg vraagt over een som voor wiskunde. Wat is het antwoord? Jezus, ja. Ik twijfel een beetje of dat verstandig is. Goed, sorry, ik ben even afgeleid. De brug tussen God en de mensen is Jezus. op het moment dat iemand zegt, en dat gebeurt in 1 seconde, die zegt, en de Bijbel zegt, met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft, dat Jezus die kloof overbrugt, en dan zeggen we dat Jezus voor de zonde betaald heeft, dat je gelooft in Jezus en voor Jezus wilt leven, in die seconde dat iemand dat met zijn mond belijdt, met zijn hart gelooft, zit hij op het spoor van het eeuwig leven. Andere dingen dan dat geloven Jezus zijn er niet voor nodig. De vraag die ik dan nu aan jullie stel en die jullie ook kunnen gebruiken als je dit gaat bespreken met anderen, stel dat je dat zou willen, welk spoor zit jij? En op het moment dat je dat niet weet, dan hoop ik dat je straks naar iemand van het gebedsdienst gaat, ik ben er straks ook nog wel even, zeg maar, als je daarover twijfelt, dan moet je dat zeker weten op welk spoor je zit. En als je zegt, ja maar ik weet dat ik in Jezus geloof, dan mag je weten dat je op dit spoor zit. En als je zegt van, ja maar ik vind het ook wel eens moeilijk om goede keuzes te maken, dus van, nou, misschien zit ik hier ergens. Er is geen tussenweg. Jezus zegt, je bent voor of je bent tegen. Er is geen tussenweg. Dus het is zwart-wit. Dat is de boodschap van de Bijbel. En het is, ik bespreek dit veel met jongeren. En die zeggen, ja, ik heb wel eens een keuze voor Jezus gemaakt. En ik heb wel eens mijn hand opgestoken. Of ik heb bij een tienerdienst wel eens dit of dat. Maar, misschien ben ik er weer een beetje van afgeweken. Je moet weten, op het moment dat je 1 keer die keuze hebt gemaakt. En dat je blijft geloven in Jezus, ben je voor eeuwig gered. Dat gaat nooit meer veranderen. Dat moet je weten, moet je in je oren knopen, wat er ook in je leven gebeurt. Al maak je er nog zo'n zootje van. Bij Jezus mag je altijd terug. Dus, maar als je dat niet zeker weet, dan is het goed om iemand op te zoeken. Nou, op het moment dat je dit weet, en je mag de toelichting meenemen, dan weet je wat de kernboodschap van de Bijbel is, en waar je zelf staat, en dat je dat ook aan anderen uit kunt leggen. Dat was het tweede woord. Nu heb ik het derde. Kijk, en dat is zo, dit was wel moeilijk om dit thema in de Bijbel een beetje in te passen, om daar wat voor te vinden. Zo van, hoe ga ik dit in de Bijbel vinden? Maar we weten dat David iemand was van het dansen. Nou, en nou moet ik bekennen dat ik net met de liederen niet een enorme uitzinnigheid zag bij jullie van dansen en juichen. Dat ging eigenlijk nog wel redelijk rustig. Maar weet je wat ik denk? Als wij denken aan de hemel, dan denk ik dat het daar een echt wow, een uitzinnig feest zal zijn. En ik denk ook, en ik weet niet of ik nou iemand ga beledigen, dat er geen kerkbanken zijn, sorry. Maar dat er zo'n feest zal zijn, uitzinnig en volkomen in eerbied. Begrijp me goed. Maar dat God zo'n fantastisch feest voor ons aan het organiseren is, dat we gewoon, dat het dak eraf gaat, dat het zo'n feest is, dat we juichen voor God. En God zegt ook, wij mogen God dienen met geest, ziel, nou daar ga ik nog niet veel over vertellen, en met ons lichaam. Dus dat we ook met ons lichaam uiting mogen geven aan onze liefde voor God. En dat mag hier nog voorzichtig misschien een beetje de handen op heffen, of misschien een beetje een bibelpasje maken. Maar dat we, ja, een beetje voorzichtig, moet dit niet te gek worden. Maar dat we hier mogen oefenen met het aanbidden van God, met geest, ziel en met ons lichaam. En als je, wat is de grootste voetbalgebeuren, VV, NEC, Delfzijl, is dat, heb ik dat, of beledig ik nou ook iemand? Wat is het grootste gebeuren, Daniel, wat is het grootste voetbalgebeuren hier? Oh. Oh. Oké. Okay. Ik weet niet of dit de goede kant op gaat. Verkeer, ik moet het niet in verkeerde. Stel, en als ik nou zeg, stel dat ik iemand Ajax vind, ga ik dan ook iemand beledigen? Oh, dat is ook helemaal fout. Oh, dat ga ik niet goed doen. Oké. Okay. Stel dat je voetbalfan bent van een voetbalploeg, dat gaan we niet noemen. En jij zit in die voetbal. Ja. Jij zit in die voetbalploeg en jij scoort het winnende doel. En jij zegt dan van, oh, joepie. Dat gelooft niemand. Dus dan ga je ook uit je dak van vreugde. Nou, zo mogen wij ook leren om ook met geest, ziel en ons lichaam God te aanbidden. Nou, voor nu mag je dat de kennis geven en aannemen wat jullie er straks mee doen. We gaan straks kijken of het een beetje overgekomen is bij de laatste liederen. Maar dan mag je in leren en dan mag je in alle vrijheid mee Ja, ontwikkelen en leren. Ik ga naar het vierde woord, het laatste woord. Onrust. Ik weet ook dat heel veel jongeren wel heel veel onrust hebben. En als David zegt in de psalm, waarom ben je zo bedroefd? Waarom zo onrustig van binnen? Dat David het gevoel van onrust, van onzekerheid, van twijfel, van negatieve gedachten, van zorgen, heel, heel goed kende. En dat David gewoon al die tegengestelde emoties die jullie ook kennen, die jullie ook hebben, heel, heel goed kende. En het is zo logisch en begrijpelijk wat David zegt en hoe dat voor hem is en hoe hij daarmee worstelt en zoekt en die verwarring en die twijfel. Maar weet je, de oplossing van David is eigenlijk wel heel simpel. En hij geeft als het ware zichzelf de opdracht als hij zegt van, wat ben je onrustig in mij? En wat zegt hij dan? Ik moet op God vertrouwen. Op het moment dat jij in je leven onrust, zorgen, strijd, stress, angst, onzekerheid, eenzaamheid voelt, dan zegt God tegen jou, vertrouw op mij. En je mag ook leren om tegen jezelf te zeggen, vertrouw nou op God. Want alles wat er in je leven, wat je meemaakt, waar je mee zit, waar je mee bezig bent, alles mag je met God bespreken. En al die dingen, daar kan Hij mee dealen, daar kan Hij mee omgaan en daar wil Hij je ook bij helpen. Want Hij is daarbij betrokken, want Hij kent je, Hij heeft je gemaakt, Hij houdt van je. In het begin van de schepping zei God al van, ik leg mijn eigenschappen in jou als mens, dat heeft Hij ook in jullie gelegd. Dus zo kostbaar zijn jullie voor God, dat God zo met zoveel liefde naar jullie kijkt, dat je mag leren om op Hem te vertrouwen. En dat je mag leren om met alles wat je bezighoudt, dat je op Hem richt. En dat je tegen jezelf mag zeggen, ik begrijp niks, want het leven is soms een zootje en ik maak er soms ook een zootje van. En dat je zegt, ik begrijp er niks van, maar Heere God, ik vertrouw u wel. Want u bent volmaakt, u bent almachtig, u bent eeuwig. Het zijn allemaal dingen die je weet. U bent zo'n fantastisch God. Ik begrijp het niet, maar ik vertrouw u wel. En zo mag je leren, ook met je onrust, met je vragen, met je dorst. Maar dan mag je weten dat dat jouw dorst is. Dat je daarmee naar God kan en dat Hij je wil helpen. Dat Hij je wil leren om daar rust in te vinden. Ik ga naar de afsluiting. Joost, die had ik in de zomer gesproken en ik heb met hem over zijn strijd gehad en hoe moeilijk dat voor hem was. En dat hij niet de enige was en hoe hij ermee om kon gaan. En we hebben samen gebeden, ik heb hem bij Jezus gebracht. En zo hebben we het toen niet genoemd, maar dat hij zijn geestelijke dorst bij Jezus mocht lessen. En in de herfstvakantie zag ik hem weer. En ik heb zelden zo'n grote verandering, er zit iets van 8 of 10 weken tussen. Hij was open, lachend, ontspannen. Ik had een hele andere Joost voor hem. Ik zeg, wat is er met jou gebeurd? Hij zegt, het is zo'n onvoorstelbare verandering. Zo onvoorstelbaar fantastisch dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat ik het mocht delen. En zo kwam de ontspanning en dat hij zijn ouders erbij betrokken. En ze konden samen daarin strijden. Niet dat er gelijk de strijd over is. Maar hij kon het samen doen. De eenzaamheid was weg. En het was zo'n onvoorstelbare verandering, hetzelfde zo'n grote verandering gezien dan bij Joost in die tijd tussen de zomervakantie en in de herfstvakantie. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat is ook iets wat je in je oren mag knopen. Jij hebt geen problemen, en dan kan je dat echt heel krachtig stellen, die niemand anders zou kunnen begrijpen. Jij hebt geen problemen waar God niet mee kan dealen. Je hebt geen problemen waar God je niet mee zou kunnen helpen. En dan is het ook nog zo, God heeft ons als gemeente, als kerk aan elkaar gegeven. En zo wil God ook dat we elkaar bij Jezus brengen. Elkaar leren om onze dorst bij Hem te lessen. Dus waar je ook mee zit, wat er ook in je hoofd, in je gedachten is, dat je daarmee naar Jezus mag. En dat Jezus jouw dorst wil lessen, dat Hij je daarbij wil helpen. En Jezus verlangt er ook naar dat jij bij Hem komt om de dorst bij Hem te lessen. En zo mag je dat leren. En dat verlangt Jezus ook dat je echt elke dag even een momentje zoekt om bij hem te zijn, met hem te praten, de dingen van je leven bespreekt. En vraag ook anderen om je daarbij te helpen. Om gewoon heel dicht bij Jezus te leren leven. Met alles wat er in je leven is. Dat je naar Jezus gaat. Jezus, wilt u me helpen? Ik begrijp dit niet. Ik vertrouw u wel. Wilt u mij helpen? Want hij is jullie vertrouwen waard. En bij hem kun je je dorst lessen. Amen. Super dat jullie hier dapper genoeg waren om hier voor te zitten. De muziekgroep mag naar voren komen. Ja. Ik dacht dat jullie nou blijven zitten en zometeen nu gaan dansen en helemaal uit je plaat gaan. Nee, dat is dus, nou ja, we gaan het beleven.
Feestje gaan bouwen. En een zittend feestje is meestal een beetje in een kringetje taart eten. Als het gezellig is, muziek aan, laten we zingen, dansen, staan, jubelen, wat je ook maar wil. Let's go!
My heart's alive.
zitten. Ik prijs u met mijn dans. Laten we lekker dansen. En laten we lekker oefenen, zoals Taco zei. Als het in de hemel helemaal een feest is, laten we dan nu hier maar gewoon proberen een danspasje te doen.
Doe maar die man.
Ja, ga er maar even bij zitten, ik ga even duren. Nee, flauwekul. Wat fijn dat jullie er zijn. Mensen die hier vaker zijn gekomen, die zien mij bijna altijd hetzelfde verhaaltje afsteken. Maar mijn dankbaarheid naar jullie is er niet minder om. Dus, nogmaals, fijn dat jullie er zijn. We hebben vanavond de kick-off gehad voor ons seizoen We Want You. Nou, we willen het komende seizoen, de komende 4-5 diensten, willen we besteden aan thema's die nu bij de talentenshows op televisie zijn. Dus X-Factor, Idols, vanavond hebben we Time to Dance. Dat soort dingen willen we meer gaan uitwerken. We willen jullie ook uitnodigen voor de volgende keren. Helaas was ik te laat met foldertjes bestellen, anders hadden we vanavond de flyer al gehad voor 6 januari. Maar bij deze, zet het vast in je agenda. Zoals altijd is er ook vanavond natuurlijk de mogelijkheid dat als je denkt van goh, ik wil nog eens even nakletsen. Nou, Taco heeft het al aangeboden, maar je kunt natuurlijk ook een van ons aanspreken. Er zijn zelfs mensen die daar tijd en ruimte voor vrij willen maken. Misschien moeten jullie even gaan staan. Dan gaan we met z'n allen naar jullie kijken, zodat het zo meteen niet opvalt wie er dan kijkt. Ja? Hij helpt Margriet, Lian, Linda. Maar voel je vrij om een van ons aan te spreken. Als je gewoon nieuwsgierig bent of je wil ergens over praten of je wilt dat er voor je gebeden wordt. We doen het graag. We doen het met liefde. Net zo goed als dat we dit met liefde doen. He, dit is ons talent. Dit is ons dansen voor de Heer. Dit is waar wij kriebel voor in ons gat krijgen om uit te dragen. Omdat wij geloven dat we dit mogen gebruiken om te laten zien dat wij Jezus-fan zijn. Goed. Nou, we maken onkosten op een avond als deze. Als je zometeen wat geld kunt missen, voel je niet verplicht. Er staan straks twee jongelui bij de deur met een collectezak. Voel je vrij om daar wel in te doen. Maar als je heel weinig bij hebt, hebben we straks ook snacks tegen een kleine vergoeding. Ja, als we straks de zaal uitgaan, gaat linksaf, hebben we hier een koffieruimte achter. Daar mogen jullie kosteloos even wat met ons drinken. Daar is ook wat snacks te koop. We vinden het heel leuk om met jullie nog de avond gezellig af te sluiten. Dus voel je vooral niet verplicht om gelijk naar huis te gaan. Volgens mij heb ik dan alles gehad, toch? Volgende keer, 6 januari, schrijven ze nu allemaal op in een veegtegel. En ja, dat hebben we gehad. Nou, dan zeg ik, Taco, wil je alsjeblieft de avond met ons afsluiten? Gaan we daarna nog één nummer spelen?
Check.
Zou we hier wel kunnen... Het podium is er zo ver weg. Maar jongens, ik wil je zeggen, jullie zijn heel dapper. En jullie maken vorderingen, jullie hebben al stappen gezet. Dus het is echt heel goed. En je moet weten, je bent helemaal vrij en het is ook wat awkward. Dus, maar je mag het leren, omdat God jullie lief heeft en dat je mag leren, ontwikkelen en groeien. En dat mag best tijd hebben. En ik heb ook bij de volwassenen ook nog wel wat geleerd. Er mag ook nog wel wat geleerd worden. Dus dat geeft niks voor je geen, Maar zo mogen we allemaal leren. En we zijn onderweg naar de eeuwige heerlijkheid. En samen met God. En dan wil ik jullie, als ik zo meteen dat zeg, vragen te gaan staan. Want God wil vanuit zijn woord ons zegenen. En zegenen wil zeggen dat God goede woorden over ons uitspreekt. En die woorden mogen we ontvangen, want God wil het tot ons zeggen. En zo wil hij tot ons spreken. Dus ik wil u vragen om te gaan staan. En dan wil ik Gods goede woorden uitspreken. Ik spreek een gebed uit. En dan ga ik de woorden vanuit de Bijbel aan jullie doorgeven. Lieve Heer Jezus, u bent de schepper van het universum. En u bent onze koning. U bent hier bij ons, u bent in ons, u bent met ons en u houdt van ons. Heere God, wat is dat een onvoorstelbaar evangelie. Heere God, en wij willen voor u leven, wij willen voor u kiezen. En werk ook dat willen in ons, Heere God, dat we steeds intenser verlangen naar u. En dat we steeds meer gaan zien dat u ons wilt, Heere God, dat u naar ons verlangt. En dat we onze dorst steeds meer leren om bij u te lessen. Heer God, en dan zegt u van uit uw woord tegen ons. Ik wens jullie allemaal toe dat de Heere Jezus goed voor jullie is. Dat God jullie zijn liefde geeft en dat de Heilige Geest een eenheid van jullie maakt. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ja, laten we nog één nummer zingen. En zing met ons mee.